Nadat we een paar keer gewoon ook de directe teksten die over de opname van de gemeente spreken hebben gelezen en doorgesproken, moet het natuurlijk ook bekend zijn dat naast dat het allemaal rechtstreeks ook zo in de schrift staat, dat de Bijbel natuurlijk ook in veel typologie daarover spreekt. Maar dat kun je alleen herkennen als je het ook rechtstreeks vanuit de schrift hebt leren kennen. En we hebben daar bijvoorbeeld van gelezen in Openbaring 12 van een vrouw die immers zwanger was, die een kind ging baren. En dan staat er zo bij die mannelijke zoon, dat kind werd weggerukt tot God en haar troon. En dat wordt in een soort visioen.
Zijn troon.
Zei ik dat niet?
Zijn troon.
Oh, tot God en zijn troon. En wat ik maar zeggen wil, dat wordt in een soort visioen aan ons meegedeeld. Het is een teken, staat erbij. Dus dat heeft ook een betekenis. En daarmee hebben we ook op grond van de verwijzing naar 1 Thessalonicense 4, waar datzelfde werkwoord gebruikt wordt. Hè, daar wordt het dan vertaald met opgenomen worden. In de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Hebben we ook gezien dat daarin eigenlijk een beeld van de opname van de gemeente wordt gegeven. We hebben ook daarna kunnen zien dat die vrouw vlucht in de woestijn, in de plaats die haar bereid is, staat erbij. En daarna staat er op dat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En daar hebben we dus feitelijk, als je die dingen rechtstreeks vanuit de schrift hebt leren kennen, een verwijzing naar de 70ste jaarweek. Het vluchten, dat kan namelijk gedurende de eerste helft tot op het midden. Dat staat in Mattheüs 24. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, dat als je dan in Judea bent, dat je dan inderdaad weg moet zijn. En daarna wordt gesproken over die vrouw die gevoed wordt in die plaats waar ze haar schuilplaats heeft gevonden. En daar vind je dus eigenlijk de twee helften van de bekende 70ste jaarweek die wij op grond van Daniël 9 vers 24 en ook vers 27 nog steeds verwachten. 69 jaarweken zijn om sinds de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem. En daarna zou de Messias uitgeroeid worden, staat er in Daniël hoofdstuk 9 bij. Dat is ook gebeurd. Hij zal niet hebben, is vertaald. Betekent ook dat hij zijn koninklijke waardigheid, zijn koninkrijk, vooralsnog niet zal hebben. En dat neemt niet weg dat hij die in de toekomst wel zal hebben. Want daar spreekt de schrift ook nadrukkelijk over dat hij de koning der koningen zal zijn en dat hij zal heersen van zee tot aan zee. Bijvoorbeeld Psalm 72. Dus dat komt allemaal nog wel. Maar in die tussentijd hebben we te maken met een onderbreking. Dat is de roeping van de gemeente. De tijd waarin de Heer de zaligheid naar de heidenen heeft laten gaan. En toch weten we dat die ene jaarweek die we nog steeds verwachten voor het volk Israël, dat die, strikt genomen voor Juda, want het zijn 70 weken die bestemd zijn over uw volk en over uw heilige stad, die van Daniël. En dat was dus Jeruzalem en Juda, waar hij uit voortkwam. En dat betekent dus dat die 70ste jaarweek dus nog moet komen. En dat die uiteenvalt in twee helften. En die vind je dan ook beschreven in een beeld, in dat visioen in Openbaring 12. Maar je kent het alleen als je ook de letterlijke dingen kent. En voor ons is dat denk ik dan wel redelijk bekend, dat we nog een 70ste jaarweek verwachten. En dat die 70ste jaarweek volgens dat beeld van Openbaring 12 dus ook moet beginnen met de opname van de gemeente. Die vrouw die baart een mannelijke zoon. Dat is dat kind wat weggerukt wordt tot God en tot zijn troon. En daarna gaat het met die vrouw verder. En ze vlucht en ze wordt gevoed. En dat is die 70ste jaarweek in twee helften feitelijk. Waaruit we dus op typologische grond, zeg ik erbij, ook al concluderen dat de opname van de gemeente dus wel degelijk ook aan het begin van de 70ste jaarweek plaats moet vinden. En niet ergens in het midden of aan het eind, zoals soms ook wel eens gedacht wordt. Goed, dat is dan meer een typologisch grond. Ik heb daar nog een voorbeeld van. En die vind ik persoonlijk heel mooi. En omdat we toch al de letterlijke dingen wat meer gehad hebben. En ook ons al enigszins bezig gehouden hebben met wat aan het eind van de 70ste week gaat beginnen. Dat is de Dag des Heren. Met bekende tekenen in de zon en in de maan en de sterren. En volgens Matteüs 24 is dat terstond na de verdrukking van die dagen. Dus na de tweede helft van de 70ste jaarweek, die bestaat uit 3,5 jaar grote verdrukking voor de Joodse natie, de Joodse staat. Daarna komt er een verandering. En dan begint ook de Dag des Heren. En daarmee samenhangend hebben we in de Bijbel een prachtige geschiedenis, waarbij je misschien niet in eerste instantie daaraan zou denken, maar waarbij je ook weer op typologische grond een aanwijzing vindt van de bekering van Israël, maar ook daaraan gerelateerd dat de Heer zal verschijnen voor zijn volk in deze tijd, de gemeente. En die geschiedenis wilde ik graag vanavond wat nader bekijken. En die vinden we in Johannes hoofdstuk 20. In de bekende geschiedenis van Thomas, die zelfs in de wereld heel bekend is geworden. Want als iemand iets niet gelooft, dan wordt hij gewoonlijk vergeleken met Thomas. Hè? Dat is zelfs spreekwoordelijk zo. Een ongelovige Thomas ben jij dan, als je dingen niet gelooft. En die geschiedenis die staat beschreven in Johannes hoofdstuk 20, vanaf vers 24. En er staan prachtige details die ons toch ook een heenwijzing geven naar gebeurtenissen in verband met de bekering van het Joodse volk in het bijzonder, waar Thomas, dat zeg ik dan op voorhand maar, een type van is. Het gelovig overblijfsel van het Joodse volk. Thomas was zelf immers ook een Jood. En daaraan gerelateerd hebben we natuurlijk dat de Heer verschijnt in het bijzonder aan Thomas. Maar daarvoor verscheen de Heer ook al aan zijn discipelen op de dag van de opstanding. En toen was Thomas er niet bij. En dat is opmerkelijk. Dus we lezen de geschiedenis eerst even vanaf vers 24. Er staat: en Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen: indien ik zijn handen niet zie, het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Dat is dus zijn reactie nadat de andere discipelen de Heer hebben gezien. En dan staat in vers 26: en na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Dat is wat de Heer eigenlijk altijd zegt, hè? Shalom lachem. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En dat is dan het bijzondere kenmerk van juist onze bedeling, de bedeling der genade, de bedeling der verborgenheid. Er valt niet zoveel te zien van het werk Gods in deze wereld, want de Heer heeft zich immers teruggetrokken. En wij zouden dus ook niet ons geloof baseren op dingen die wij zien of eventueel voelen. Want Thomas zei immers: tenzij ik mijn vinger steek in de teken der nagel, dus hij wilde ook nog voelen. nadrukkelijk voelen. Dus Thomas kenmerkt zich door zien en voelen. Maar dat is niet de basis van ons geloofsleven. Nou wordt het meestal van Thomas gezegd dat hij dan die ongelovige Thomas is. Maar ik moet erbij zeggen, de andere discipelen die waren ook nog pas overtuigd nadat de Heer zich aan hen vertoond had.
Maar het is wel mooi dat zijn geloof er nou volledig is als hij zegt mijn Heer en mijn God.
Inderdaad, dat is daarna dan wel het geval. Hè? Maar dat is ook het kenmerk eigenlijk van het Joodse volk, wat in de Korinthebrief ook genoemd staat. Hè? Dat Joden begeren een teken. En de Grieken zoeken wijsheid, maar degenen die geloven, die prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Degenen die zalig worden. En daarom is in onze bedeling bijzonder ook, maar eigenlijk zou het altijd horen te zijn, het geloof gebaseerd op primair wat de schriften zeggen. En als je naar de discipelen ook kijkt, laten we Lucas maar eens nemen. Op de dag van de opstanding verschijnt de Heer aan hen. Dat is ook in dit hoofdstuk trouwens beschreven. Maar ik vind Lucas 24 wel mooier in dit verband. Dan zie je ook dat de discipelen eerst dingen zien en zelfs mogen voelen. Daardoor zijn ze in zekere zin gelovig, maar nog niet echt overtuigd. Er staat in vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde menen dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Dus ook aan deze discipelen, waar Thomas dus aanvankelijk niet bij was, en toont de Heer zich met zijn tekenen in de handen en de voeten. Die worden hier nog specifiek genoemd, terwijl de voeten niet eens in Johannes 20 werden genoemd. Tast mij aan, raak mij maar aan. En ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, nog niet 100% overtuigd waren, en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hier, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van de gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. Dus het was geen geest, het was iemand die at, een duidelijke persoon. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, dat het alles moest worden vervuld wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En het volgende vers vind ik dan zo mooi, want dan blijkt toch dat ze aanvankelijk wel zien en ze mogen de Heer zelfs aanraken en ze worden min of meer overtuigd door wat ze zien. Maar dan leert de Heer hen om hun geloof te baseren op wat van hem geschreven staat. En daarom staat er ook: toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En dat is voor ons eigenlijk ook de basis van ons geloofsleven. Hoe je ook voelt, ook wat je ziet, dat kan je behoorlijk bedriegen. Denk maar aan bijvoorbeeld dat beest wat in Openbaring 13 genoemd wordt. Dat is het beest dat uit de aarde opkomt. Dat ziet eruit als het lam, maar het sprak als de draak. En als je dus uitgaat op datgene wat je ziet, kun je wel degelijk de mogelijkheid meemaken dat je misleid wordt. En ook veel christenen, moet ik dan vandaag de dag vaststellen, met alle respect gesproken, hebben meer een hang naar tekenen, wonderen, dat wat ze willen zien, en veel minder naar wat de schriften ons voorhouden. En voelen is niet de norm, wat je ziet is niet de norm. Ons geloof in wat de schrift zegt, dat is de basis van ons geloofsleven. En dat is wat feitelijk ook aan Thomas gezegd wordt. Hoewel hij wel degelijk, nu hij de Heer ziet, overtuigd wordt. Maar daarin is hij wel degelijk een type van het overblijfsel van het Joodse volk. Blijkt als je de geschiedenis wat nader onderzoekt. Want er staan een aantal details die we toch wat moeten bekijken. In ieder geval is het zo dat we hier Thomas voorgesteld krijgen als een van de 12. In de Bijbel wordt hij een aantal keren genoemd. En een van de uitspraken van hem die we in Johannes 11 lezen is dat hij de Heer Jezus hoort zeggen dat hij opgaat naar Jeruzalem. En dat de Heer had gezegd, daar zal ik overgeleverd worden, daar zal ik sterven. En Thomas zegt dan, laten we met hem meegaan om ook met hem te sterven. Dus hij was wel bereid om zelfs zijn leven te geven voor de Heer. En een andere uitspraak die we in het bijzonder van Thomas kennen, die hebben we in Johannes 14. Daar wordt gezegd over het huis des vaders waar de Heer over spreekt. En dan zegt de Heer, en waar ik heen ga, weet gij de weg. En dan zegt Thomas, maar heren, we weten niet waar hij heen gaat, hoe weten wij de weg? En het antwoord is dan dat bekende vers, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En dan zie je dus tweemaal Thomas. En in dit geval wordt hij ook genoemd. En verder komt hij nog wel eens voor als een van de discipelen in een opsomming. Maar wat zijn uitspraken betreft is dit de meest bekende. Mijn Heer en mijn God. Zijn belijdenis dat hij ook daadwerkelijk geloofde in degene die was gestorven, maar ook is opgestaan. Zijn naam wordt ook Didymus genoemd. En Didymus, dat is eigenlijk het Griekse woord wat tweevoudig betekent. Tweeling. Hij was misschien ook wel letterlijk een van een tweeling. Maar die andere kennen we dan niet zo goed. Maar waar het om gaat is de betekenis van deze naam. Didymus is eigenlijk de Griekse naam die overeenkomt met de Hebreeuwse naam. Want Thomas is dan wel een Griekse naam omdat er een uitgang achter staat. De as. En dat is een uitgang in het Grieks. Maar eigenlijk is het woord Tom, Thomas, van Tom dus, dat is een Hebreeuws woord, dan wel een Aramees woord. En dat is het woord Taom. En dat betekent ook tweeling. In ieder geval dat het er twee zijn. Het wordt gebruikt bij Esau en Jacob als tweeling. Het wordt gebruikt bij Zerach en Peres, die tweeling van Tamar en Juda. Daar staat het woord ook. Dus het gaat om een van de twee, en als het werkwoord gebruikt wordt, dan heet het Toam. En Toam, waar het woord Thomas dus van afgeleid wordt, betekent het samenvoegen van twee. En hij is er één van. Er wordt dus eigenlijk nog iets aan samengevoegd. Dat werkwoord wordt bijvoorbeeld gebruikt in Exodus 26. Zoek het maar eens na in vers 24. En in de paralleltekst natuurlijk, waar twee hoekbedderen in de tabernakel met behulp van een ring aan elkaar verbonden werden. Twee hoekbedderen die samen één werden. Dat principe kennen we in onze dagen ook natuurlijk. Want in Efeze hoofdstuk 2 wordt gesproken over de gelovigen uit de Joden, de besnijdenis. En de gelovigen uit de voorhuid, namelijk de heidenen, die twee zijn in één lichaam verzoend geworden en in één nieuwe mens samengevoegd. En dat is de totstandkoming van de gemeente. Maar hier wordt niet zozeer op de totstandkoming van de gemeente gedoeld. Het gaat veel meer over de ene gedeelte van het volk Israël, waar nog een ander gedeelte aan toegevoegd wordt. Mag ik dat op voorhand al zeggen? Ik denk dat het dan later wel bevestigd wordt uit wat we lezen. Maar Thomas is feitelijk een type van het Joodse volk wat tot bekering komt vanaf het einde van de 70ste jaarweek. Dus bij de aanvang van de dag des Heren. Dan zou de Heer tot een toevlucht voor zijn volk zijn. Maar daarna wordt ook nog een tweede deel eraan toegevoegd. En dat moet je eigenlijk wel kennen uit Ezechiël 37. Is dat wat bekend? Het eerste deel van Ezechiël 37, dat is de beschrijving van een vallei met dorre doodsbeenderen. Die uiteindelijk dan toch tot leven komen in tweede instantie. Maar het volgende gedeelte, laten we dat toch maar even lezen. Dan gaat het over de twee huizen, dan wel de twee geslachten van het volk Israël, die in de toekomst ook één zullen worden. Ezechiël 37. En daar wordt gesproken over vanaf vers 15 dat de profeet Ezechiël de opdracht krijgt om twee stukken hout te nemen. En op de ene stuk schrijft hij dan voor Juda en voor de kinderen Israëls, de metgezellen van Juda. Dat is het ene huis, dat staat in vers 16. En het andere hout, daar moet hij opschrijven voor Jozef, het hout van Efraïm en het ganse huis Israëls, zijn metgezellen. Dus je hebt twee geslachten, zo worden ze genoemd, bijvoorbeeld in Jeremia 33, de twee geslachten van het huis Israëls. En je hebt in Jesaja 8 de twee huizen van Israël. En dan is dat samengevoegd. En hier zijn ze nog apart genoemd, Juda en Jozef, dan wel Efraïm, of Juda en Israël. En die worden in de toekomst samengevoegd. Nou, die schrijft de namen op dat stuk hout en dan gebeurt er een wonder. Want als hij die twee stukken hout in zijn handen neemt, worden die twee stukken houden tot één, staat in vers 17. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout, en ze zullen tot één worden in uw hand. En daarna komt de verklaring. In vers 21 en volgende. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal hen vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En dat gaat dus nadrukkelijk over een toekomstige vervulling nog. Want ze worden in hun land gebracht, het beloofde land. En ik zal hen maken tot een enig volk, één volk, in het land, op de bergen Israëls, en ze zullen allen tezamen een enige koning, het woord enig heeft in de Statenvertaling de betekenis van één, het telwoord één, het is niet wat wij vandaag gebruiken, oh wat enig, ja, dat is mooi of leuk, nee, dit woord enig betekent gewoon één, het telwoord één, tot één koning tot koning hebben, en ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met hun overtredingen. En ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal hen reinigen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn en ze zullen allen tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn. Dus een enige koning, een enige herder, een enige vorst. De herdervorst, namelijk de herderkoning over Israël, dat is de knecht David, maar je begrijpt wel dat het gaat om de zoon van David, de Heer Jezus Christus. En hier zie je dus dat die twee huizen van Israël, Israël en Juda, samengevoegd worden tot één natie, één volk, één koninkrijk. En Thomas is een beeld van één van de twee. En we weten ook op grond van de schrift dat in de toekomst immers ook het gelovige overblijfsel, wat in de grote verdrukking zich bevindt, de naam des Heren zal aanroepen en dat dan te Sion en te Jeruzalem ontkoming zal zijn. En dat begint dus bij Juda. En daarna worden de andere stammen er later aan toegevoegd. En voor zover men gelooft, zal men ook deel krijgen aan de vervulling van deze profetie. En dat zit achter die naam verscholen. Thomas, één van de twee en twee die samengevoegd worden. En hij is er één van. Denk ook aan de geschiedenis in het verleden, immers toen na David en Salomo het koninkrijk verdeeld werd. De profeet Ahia nam zijn mantel, scheurde het in 12 stukken, gaf aan Jerobeam er 10 en Rehabiam kreeg er 2. Dan heb je dus de verdeling tussen 10 en 2. En in de toekomst zal het weer één geheel worden. Onder leiding van Christus. Maar dat is op grond van bekering. Op grond van geloof. En dan pas zullen ze in het beloofde land komen. En in deze geschiedenis zien we dan Thomas naar voren komen. En Thomas heeft dus in zijn naam al deze betekenis meegekregen. En hij was daar dan niet toen de Heer Jezus op de dag van de opstanding verscheen. Dus strikt genomen waren er dus toen maar 10 discipelen aanwezig. Er waren 12, Judas was al afwezig en Thomas was op de dag van de opstanding er niet bij. En toen verscheen de Heer aan hen, als we nu Johannes 20 lezen, vers 19, daar staat: en als het dan avond was, op die eerste dag der week, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei het hen: Shalom lachem, vrede, zei u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Ook zij mochten zien. De discipelen werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij ulieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zo zend ik ook ulieden. En toen blies hij op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. En dat was dus op de dag van de opstanding al het geval.
Een vraag, Uwant. Je zegt dus dat Thomas is eigenlijk een samenvoeging van die twee, die één worden.
Is één van die twee, ja.
Is één van die twee, maar het is, je kan zeg maar niet duiden zeg maar, of hij nou voor Juda of voor Ephraim staat.
Ja, hij staat voor Juda.
Oké. Okay.
Want hij was sowieso een Jood.
Ja.
Letterlijk. Hè? Dus dat sowieso. Maar dat blijkt ook wel uit de rest van de geschiedenis die we nog tegenkomen. Ik heb het op voorhand gezegd, zonder de gegevens nader toe te lichten. Maar die komen nu wel langs. En dan denk ik dat dat ook wel duidelijk wordt. Want je moet je toch afvragen waarom die tijdsaanduiding er bijvoorbeeld staat in vers 26. Hè? We kennen dus Thomas als degene die eerst wil zien en voelen voordat hij zal geloven. En in vers 26 staat er dan: en na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide opnieuw: vrede zij u lieden. En daarna richt hij zich tot Thomas. Kom ik zo weer op terug, maar ik ga even stilstaan bij de tijdsaanduiding, want er staat na 8 dagen. En de term als zodanig komt verder niet zo vaak in de schrift voor, maar het betekent eigenlijk op de 8e dag. En na 8 dagen is niet op de 9e dag. Het is op de 8e dag, daar ligt de nadruk op. En dat kunnen we concluderen door analoog soortgelijke termen in de Bijbel op te zoeken. En de meest duidelijke zijn die van de omschrijving met betrekking tot de opstanding van de Heer. Ik laat je er een voorbeeld van zien. Gaan we even naar Marcus, hoofdstuk 8. Marcus 8. In vers 31 kondigt de Heer zijn lijdensweg aan en daarmee ook zijn opstanding. Dus de eerste keer dat de Heer het in Marcus' evangelie meedeelt. En als hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen weder opstaan. Nu is het na 3 dagen. Zo net lazen we na 8 dagen. Het getal is alleen anders, maar de uitdrukking komt overeen. Als je nu met me doorbladert naar hoofdstuk 9, vers 31, waar de Heer voor de 2e maal zijn lijden aankondigt in dit evangelie. Hij heeft dit volgens Matthäus maar liefst 4 keer gedaan tevoren. Hier staat het nu voor de tweede keer. In vers 31 staat, want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen en ze zullen hem doden en gedood zijnde zal hij ten derde dagen wederop staan. Dus na drie dagen is hetzelfde als ten derde dagen. Dus op de derde dag betekent dat. En dat wordt ook nog in Matthäus 10 vers 34 weer een bladzijde omslaan. Dat is de derde keer dat de Heer het aankondigt tevoren. Ja, Markus 10 vers 34. En daar staat, en ze zullen hem bespotten en hem geestelen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij wederop staan. Waaruit we dus leren dat na drie dagen hetzelfde is als ten derde dagen, op de derde dag. En het wordt ook bevestigd door de twee Emmausgangers, die immers op de dag van de opstanding een ontmoeting hadden met de Heer Jezus. Weliswaar in een andere gedaante, staat er in Markus 16 bij. Maar ze hadden dus niet door dat hij als de levende Heer aan hen verscheen. En ze vertelden over de Heer Jezus en hij zegt, het is nu al heden de derde dag dat al die dingen geschied zijn. En de Heer was daar notabene bij hen. Hij liep daar met hen, alleen ze hadden het nog niet door. Dat ontdekten ze pas toen hij bij hen het brood brak. En toen was de Heer ook meteen weer vertrokken. Verborgen. En dat betekent dus dat dus na drie dagen betekent op de derde dag, ten derde dagen, heden de derde dag. En dat is dus een analoge term, alleen het getal is anders. Na acht dagen is dus op de achtste dag. En de achtste dag is gewoonlijk in de schrift na de zeven. De zeven is de Sabbat. Ja, dat noem ik zo even omdat het zo bekend is. De achtste is na de zeven, maar als je de week van de zeven neemt, is de zevende Sabbat. En daarna begint het weer opnieuw te tellen, maar zou je doortellen, is de achtste feitelijk ook weer de eerste dag van de week. En het is van belang dat je dat begrip achtste, na acht dagen, op de achtste dag herkent. Want op de eerste dag der week verscheen de Heer aan zijn discipelen, uitgezonderd Thomas. Op de achtste dag verscheen de Heer aan zijn discipelen, inclusief Thomas, en richtte zich specifiek tot Thomas. En we weten ook op grond van Handelingen 1 dat de Heer een periode van 40 dagen in totaal is geweest voordat hij zichtbaar ten hemel voer vanaf de Olijfberg. Lees het maar na, Handelingen 1 vers 3. Dus dan heb je daar een verdeling tussen 7, achtste dag en nog eens 33, samen 40. En dat is eigenlijk de sleutel tot het verstaan van deze geschiedenis. Want die verdeling, die zal ons hopelijk niet onbekend zijn. Die verdeling van 7 en 33, samen 40. Met daarin die achtste dag, die verandering op een bepaalde manier, die komen we in de schrift vaker tegen. En dat kennen we bijvoorbeeld ook bij de geboorte van de Heer Jezus. De Heer Jezus werd geboren en op de achtste dag werd het vlees van zijn voorhuid besneden en werd zijn naam Jezus in het bijzonder genoemd, zoals dat door de engel van tevoren gezegd was. Lees het maar na in Lucas 2. En daarna weten we dat de Heer ook als kindeke van 40 dagen oud naar de tempel werd gebracht. En dat Jozef en Maria daar naar het voorschrift van de wet, volgens Leviticus 12, de offeranden brachten om het kindeke de Heere voor te stellen. Dus daar heb je ook een periode van 40 dagen, verdeeld in 7 op de 8e de besnijdenis. En dan verlopen er dus in totaal dus nog 33, waarvan de 8e dan feitelijk de eerste is. En dat is samen 40. Ook daar heb je dagen. Dat is bij de geboorte van de Heer. Hier hebben we vanaf de opstanding, denk, wedergeboorte van de Heer. En daarna hebben we ook diezelfde lijn nog in het Oude Testament. Die van bijvoorbeeld van Mozes. En Mozes is die op de berg moest zijn in totaal 40 dagen. En dan Zeven dagen verlopen er. En dan is de Heer daar. En dan duurt het nog 33 dagen, in totaal 40. Je vindt de geschiedenis van Mozes terug in Exodus 24, als je het na wil lezen, vers 16 en 18 en daaromheen. En daar vind je ook een verdeling van 7 en in totaal 40, dus nog 33. En je vindt hem ook in jaren terug. Ik noem ze maar omdat ik ervan uitga dat jullie dit wel kennen, en het is toch wel wezenlijk ook in dit verband. Je kent ook in ieder geval de dagen na de opname van de gemeente, verloopt er nog een 70ste jaarweek. 7 jaren toch? Die verwachten we nog, de laatste jaarweek van Daniël 9. 7 jaren, verdeeld in 2 helften. En dan eindigt dat met feitelijk de verwoesting van Jeruzalem. Het land is verwoest geworden. En dan is er een overblijfsel in Jeruzalem, te Sion en te Jeruzalem, wat dan de naam des Heren zal aanroepen. En wat dan ontmoet de Heren die aan hen verschijnt. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, zodat daar een vallei ontstaat, waardoor zij kunnen vluchten naar, wat in Zacharië 14 genoemd wordt, Azal. Ik kom daar straks nog wel eventjes in terecht in Zacharië 14. En dan blijkt het dus dat dat overblijfsel aan het einde van die 7 jaren de naam des Heren aanroept en verlost wordt. Uit de benauwdheid van Jacob wordt ze verlost, want dat stond in Jeremia 30 er ook bij. Die benauwdheid van Jacob is zo groot dat dat nooit geweest is. Nog zal hij daaruit verlost worden. Maar verlossing is er alleen voor degenen die inderdaad zich bekeren tot de Heer. Zoals wij ook in hem de verlossing hebben op grond van ons geloof in Christus. En dat geldt dan ook voor dat overblijfsel. Maar dat is een overblijfsel van het volk van Juda, de Joden. Daar begint het mee. Dat is na de 7 jaren. Maar dan is dat nog niet de aanvang van het geopenbaarde koninkrijk. Wij zeggen op grond van de typologie, maar dat is voor sommige mensen dan geen reëel argument, dat er na de 70ste week in ieder geval nog een periode moet verlopen voordat ook inderdaad het koninkrijk in heel de wereld opgericht is. En als we daar dan een tijdsaanduiding voor zouden willen noemen, dan doen we dat op grond van typologische argumenten, zeggen, nou ja, bij David was het 7 jaren en 33 jaren. 7,5 en 33, dan wordt die half bij die 33 meegerekend. Totaal ook 40. En David was type van Christus als de koning. En dat betekent dus dat hij daarin ook een type is van Christus die in de toekomst zelfs niet alleen koning over het volk Israël zal zijn, maar over alle volkeren. In ieder geval kunnen we heel nadrukkelijk vaststellen uit de schrift dat er na de 70ste jaarweek nog een periode moet verlopen voordat dat geopenbaarde koninkrijk in heel de wereld aan Christus onderworpen is. Aan het eind van de 70ste week is daar Jeruzalem verwoest, maar het zal worden de stad van de grote koning. Nou is het niet zo dat God beperkt is aan tot menselijk denken of menselijke inspanning, maar we leren ook uit de schrift dat wel degelijk de heidenen zich tegen de Heere zullen opstellen als vijandige naties en dat er dus nog een strijd gaande is. Dat er nog sprake is van twee beesten die door de duivel gebruikt worden om het koninkrijk van de Heer tegen te werken. Maar bij de 7e bazuin, dat is de laatste, zal inderdaad al de koninkrijken heel de wereld aan de Heer onderworpen zijn. Terwijl de bazuinen pas, ik ga er maar vanuit dat je daarvan wat weet, anders moet ik het allemaal opzoeken. Maar de 7 bazuinen beginnen pas nadat de 70ste week om is.
Afgezien daarvan, aan het einde van de 70ste week komt Israël tot geloof. Dus feitelijk de geboorte van Israël uit de vrouw Juda, waarna de vrouw nog 33 dagen onrein is.
Ja, dat is eigenlijk de basis. Daar was ik nog niet helemaal toegekomen. Bedankt even voor de herinnering eraan. Maar eigenlijk ligt dit vast op een oud-testamentische wetgeving die we in Leviticus 12 vinden. Ja, dat de vrouw wanneer ze een knechtje gebaard heeft, dat ze dan 7 dagen blijft in het bloed haar reiniging. En dan op de 8e dag zal ze dat kind besnijden, of wordt het kind besneden. En daarna nog 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. En dan zal ze een offer aan de brengen. Zoals de Heer Jezus dat eigenlijk ook heeft meegemaakt als klein kind, op grond van de wetgeving die in het Oude Testament staat. En daar vind je dus feitelijk het type van wat ook in Openbaring 12 al beschreven wordt. Maar ik zeg erbij, dat is op grond van typologie. En dat is voor sommige mensen dan niet overtuigend genoeg, maar voor ons als gelovigen die inmiddels weten hoe het wel gaat met de opname van de gemeente, wel, dacht ik zo. En dat is hier ook het geval, want als nu op de 8e dag Thomas in het bijzonder een ontmoeting krijgt met de Heer, de andere discipelen zijn er wel bij, maar tot hen richt de Heer zich niet specifiek. Ja, hij zegt wel vrede zij u lieden. Maar in het bijzonder zegt hij tot Thomas de volgende woorden: breng uw vinger hier en zie mijn handen, breng uw hand en steek ze in mijn zijde, zijt niet ongelovig, maar gelovig. En dan komt de reactie van Thomas. Inderdaad staat er dan die prachtige uitdrukking: mijn Heere en mijn God. Iets wat wij trouwens vandaag de dag ook kunnen zeggen natuurlijk. De Heer Jezus Christus is onze Heere en onze God. Maar hier wordt het van Thomas gezegd. Na 8 dagen dan wel op de 8e dag. Waar leidt dit nu toe? Wel, in vers 19 stond dat de Heer op de avond van de 1e dag, dat is dus die week eerder, al verscheen aan Johannes 20 vers 19 weer, dat hij daar al aan zijn discipelen verscheen. En dan staat er dat hij kwam. Dat stond ook in vers 24, dat Jezus daar kwam. Dus dat komen wordt specifiek genoemd. Verder vinden we nog 2 andere werkwoorden die in de schrift gebruikt worden voor het verschijnen, het komen van de Heer. Eén ervan is openbaren. Dat staat in bijvoorbeeld hoofdstuk 21 vers 1. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen. Daar wordt het woord openbaren bij gebruikt. En als zelfstandig naamwoord openbaring. En het 3e begrip wat in de schrift gebruikt wordt voor de Heer Jezus, sinds dat hij is opgestaan en aan mensen verschijnt, aan gelovigen verschijnt, heb ik nu genoemd, dat is verschijnen. En het is opvallend dat die 3 begrippen, het komen van de Heer, het zich openbaren van de Heer en het zich doen verschijnen aan gelovigen van de Heer, dat die begrippen hier dan wel gebruikt worden in relatie tot de opstanding van de Heer en de tijd daarna, maar dat ze ook gebruikt worden in profetische zin. En dan is van belang dat je dit kent, deze indeling van op de 8e dag. Als je weet dat er nog een 70ste jaarweek komt en daarna komt de Heer terug op de Olijfberg, dat is allemaal wel bekend. Dan is dus de 8e dag feitelijk begonnen. Dan is daar Thomas, die inderdaad zegt tegen de Heer: mijn Heer en mijn God. Maar daar een week daarvoor was de Heer verschenen aan 10 discipelen. Denk ook aan die gelijkenis van de 10 dienstknechten. Die hij elk een pond gaf. En hij zei tegen hen: doet handeling totdat ik kom. Lucas 19 meen ik dat het was. En het is op zich dus heel frappant dat die eerste verschijning op de dag van de opstanding aan 10 discipelen, uitgezonderd Thomas, feitelijk in deze verhouding dus een beeld is van de opname van de gemeente. Daarom haal ik die geschiedenis aan. Want Thomas als overblijfsel van het Joodse volk, na zeven dagen. Op de achtste dag komt tot bekering. Erkent de Heer is mijn God. En de Heer was al verschenen. Was al gekomen aan die andere discipelen. Maar dat was de zeven daarvoor. En dan moet je de lijn, de link kunnen leggen van die 70ste jaarweek. Zijn nog 7 jaren. En dan zit je misschien nog met het probleem, maar het gaat hier om dagen en niet om jaren. Ja, voor de typologie kan een dag soms wel degelijk staan voor een jaar. Daar hebben we ook 2 voorbeelden van, minimaal. De ene, dat is natuurlijk van de 12 verspieders. Die kwamen terug uit het beloofde land. En dan heb je Jozua en Caleb die vertelden dat de Heere hen wel degelijk het land zou geven, want dat had hij beloofd. Maar de andere 10, die deden de moed van het volk in de schoenen zinken, want er zijn reuzen, het zijn grote steden met hoge muren, dat kunnen wij niet overwinnen. Dat was dus murmurering en ongeloof. En toen heeft de Heer het volk in totaal 40 jaren in de woestijn laten gaan, in overeenstemming met de 40 dagen dat de 12 spionnen het land hadden verspied. 1 dag voor een jaar. Staat erbij. Nummer 14. Lees maar na. En een ander voorbeeld kennen we uit de geschiedenis van de profeet Ezechiël. En je zult dan maar profeet zijn. Maar die kreeg de opdracht om op zijn linkerzijde te gaan liggen gedurende maar liefst 390 dagen. En dat is 13 maanden lang. En daarmee moest hij de ongerechtigheid van Israël, het noordelijke rijk, dragen. En als dat voorbij was, moest hij op zijn rechterzijde gaan liggen. En dan moest hij nog eens 40 dagen gaan liggen. En dat was om de ongerechtigheid van het huis van Juda te dragen. En ook daar zegt de Heer erbij, elke dag voor een jaar. En hier hebben we de verdeling van 7 dagen. Op de 8e dag verschijnt de Heer aan Thomas in het bijzonder. Wel, de discipelen zijn er wel bij. Maar ja, ik hoop dat je dat herkent. Als de Heer wederkomt, dan is de gemeente er toch bij. Zacharia 14. En die staan die voor de gelegenheid er wel even bij. En dan verlicht de Heer zich specifiek tot het Joodse volk. Dat is hier Thomas. En dan hebben we dus te maken met een periode van jaren. Waarbij dus een dag wel degelijk voor jaar kan staan. 7 dagen, 8e dag, 7 jaren van de 70ste week. Daarna de wederkeer van de Heer, de bekering van het overblijf van het Joodse volk. Waar Thomas een type van is. En daarna volgt nog de rest van het herstel, want die 2 moesten nog 1 worden, weet u wel. Thomas, Juda, het andere deel van die 2 die samengevoegd zouden worden, dat komt er nog bij. En zullen samen in het beloofde land leven. Dat gebeurt daarna, in de dagen van de wederkomst van Christus.
En die 33 jaar, dan wordt Efraïm
eraan
toegevoegd.
Ja, ja, hoe lang dat precies duurt, dat kan ik niet zeggen.
Maar staan er, zeggen dat dus die 10 discipelen, die dan weer bij Thomas zijn, hè, op die 8e dag, dat is een uitbeelding, zeg maar, van de gemeente?
Ja, dat komt omdat als we Zacharia 14 erbij betrekken, kom ik straks op terecht, dat we dan lezen dat als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat de Heere mijn God zal komen. Herken je hem al? De Heere mijn God. Staat hier ook bijna hetzelfde. En dat al de heiligen met u zullen komen. Dus voor de typologie zijn die 10 discipelen, want Judas Iscariot was er niet meer bij, hè, zijn dus in dit beeld een beeld van de gemeente die in de toekomst met de Heer komt. Maar de Heer richt zich nu specifiek tot Thomas. En omdat dit in de tijdsverhouding een week eerder gebeurt, op de eerste dag der week, moet je ook de lijn doortrekken en vind je typologisch argument voor het feit dat de opname van de gemeente, het komen van de Heer, het zich openbaren van de Heer, het doen verschijnen van de Heer, inderdaad aan het begin van de 70ste week plaatsvindt. Nou, daar gaan we een paar schriftplaatsen van lezen. Want Als we eerst eventjes stilstaan bij het komen van de Heer voor zijn gemeente. Dat is dus uitgebeeld in de geschiedenis dat de Heer op de dag van de opstanding verschijnt aan die 10 discipelen. Dan komen we bijvoorbeeld, nou, 1 Korinthe 4, laten we die eens lezen. 1 Korinthe 4. En dat onderscheid moeten we wel vanuit de schrift kennen, hè, dat het de begrippen komen en openbaren, of openbaring en verschijning, gebruikt worden voor de komst van de Heer voor zijn gemeente, maar ook later voor het volk Israël. Eerst maar even de lijn met betrekking tot de opname van de gemeente. Een van de eerste avonden heb ik jullie ook wat andere termen laten zien. Ja, omdat men wel eens zegt van ja, de opname van de gemeente, dat staat maar in 2 schriftgedeelten, verder word je het niet genoemd. Nou, wel in andere bewoordingen. En hier in 1 Korinthe hoofdstuk 4 lees je dat Paulus zich niet zoveel aantrekt van de beoordeling van de Korintiërs, die nogal wat kritiek op hem hadden. Dan zegt in vers 4 van hoofdstuk 4, ik ben mijzelf van geen ding bewust, doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt, of beoordeelt, is de Heere. En dan in vers 5 zegt hij tegen de Korintiërs, zo oordeelt dan niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn. Dus we verwachten nog de komst van de Heer. Zoals ze straks ook zongen, hè? Maranatha, Jezus komt. Want dat betekent het woord Maranatha eigenlijk ook, dat de Heer komt. Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is en openbaren de raadslagen der harten en als dan zal een iegelijk lof hebben van God. En dat is volgens 1 Korinthe 3 uiteraard dat wij loon van de Heer zullen ontvangen voor de werken die hij door ons heeft kunnen doen. En dat wordt vergeleken met goud, zilver en kostelijk gesteente. Maar soms zijn er ook werken gedaan die vallen onder de categorie van hout, hooi en stoppelen. Die worden door het vuur verteerd. Daar blijft niets van over. Daar krijg je dan ook geen beloning voor. Maar de persoon als zodanig is wel behouden, staat erbij, als door vuur heen. En dat is het komen van de Heer. En als we bij gelegenheid drinken van de wijn en eten van het brood, dan staat er 1 Korinthe 11 erbij. Zo verkondigt hij de dood des Heren totdat hij komt. Dus wij verwachten inderdaad de komst van de Heer. Daar wordt het werkwoord komen bij gebruikt. En dat is niet die alleen, maar ook in Hebreeën 10 vers 37 wordt het genoemd. Nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Op zijn tijd komt de Heer. Hebreeën 10 vers 37. En als hij gekomen zal zijn, dan zal hij door zijn heiligen bewonderd worden, staat wonderbaar worden, in allen die geloven in die dag. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Daar heb ik al 4 schriftplaatsen genoemd waar het werkwoord komen staat in verband met de komst van de Heer voor zijn gemeente. En als we het over openbaren hebben, we kennen allemaal 2 Korinthe 5 vers 10. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat hetgeen door het lichaam geschiet, dat wij verkrijgen hetgeen door het lichaam is geschiet, het zij goed, het zij kwaad. En daarbij is goed dat wat tot eer van God was geweest. En kwaad is dat wat niet tot eer van God geweest is. Het hout, hooi, stoppelen, dan wel goud, zilver en kostelijk gesteente. En wij allen moeten voor die rechterstoel geopenbaard worden, maar de rechterstoel van Christus is er omdat hij gekomen is. Doet handeling totdat ik kom. En als hij gekomen is, roept hij zijn dienstknechten bij zich en de eerste zegt, uw pond heeft er 10 ponden bij gewonnen. En hij krijgt heerschappij over 10 steden. En de tweede 5. En er is er ook 1. Ja, die heeft er niets mee gedaan. Maar die zal dus naakt staan. Volgens 2 Korinthe 5. Hè? En beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Maar daar zie je dus dat als de Heer komt, dat daar feitelijk ook de rechterstoel van Christus op volgt. In de hemel. Daar wordt het gebruikt. En we kennen allemaal wel 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard dat we zijn zullen. Ja, we weten wel dat we tot zonen aangesteld worden. Alleen het is voor ons nog niet zichtbaar. Dat komt nog. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Staat erachter. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn. Heb je het werkelijk openbaren? Wij zullen hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk wezen. 1 Johannes 3 vers 2, openbaren. En openbaring, precies hetzelfde. En wij verwachten volgens 1 Korinthe 1 vers 7 en 8 de openbaring van de Heer Jezus Christus die ons tot het einde toe zal vaststellen, namelijk tot de dag van de Heer Jezus Christus. En de dag van de Heer Jezus Christus is een omschrijving voor de opname van de gemeente en de rechterstoel van Christus die erop volgt. Dus je ziet dat die werkwoorden ook in profetische zin gebruikt worden voor het verschijnen van de Heer voor zijn gemeente. Verschijnen heb ik nog niet eens genoemd, maar die zijn er ook. Laten we die eens uit de Bijbel lezen, Titus 2. Titus 2, vers 13. Dit is dus een gemeentelijk perspectief. Dit is wat wij als gelovigen van de gemeente verwachten. De Heer Jezus verscheen aan zijn discipelen. Uitgezonden Thomas. En er staat in Titus 2 vers 13 wat wij verwachten. De zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij verwachten hem toch uit de hemel. En hij zal bij die gelegenheid ons vernederd lichaam veranderen, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Ik hoop dat je dat nu gezien hebt, hè? Dat komen, dat openbaren, dat verschijnen, de drie woorden die in ieder geval gebruikt worden voor de opgestane Heer als hij aan gelovigen komt, te verschijnen, te zich openbaart, dat in profetische zin ook gebruikt wordt voor wat wij als gemeente verwachten. Wij verwachten zijn komst. We zeggen dan meestal in de lucht, op grond van 1 Thessalonicenzen 4. En wij zullen immers opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Vandaar dat die term zo gebruikt wordt. Maar het bijzondere is dat de Heer dus op de 8e dag verschijnt aan de discipelen, maar in het bijzonder aan Thomas. En zich ook richt tot Thomas. En zegt, zij het niet ongelovig, maar gelovig. Maar strikt genomen, Thomas was geen absoluut ongelovige. Alleen hij geloofde niet in de opstanding op dat moment. Dat kwam wel. En de Heer vertoont zich aan hem en hij erkent mijn Heer en mijn God. En dan krijg je dus feitelijk dezelfde begrippen in relatie tot primair het Joodse volk. Want daar is Thomas een beeld van, één van de twee die nog samengevoegd moeten worden in de toekomst. En daarvan heb je ook heel veel schriftplaatsen. En die wil ik toch wel even met u lezen. Een paar, want daar feitelijk gaat het daarom. Het komen. Even kijken hoeveel tijd we nog hebben. Toch 2 minuten ongeveer. Dus laten we maar even naar Zacharia 14 gaan. Zacharia 14. Bladzij 1025 in die grote Bijbel. Maar bij jullie is het een andere bladzij als je een andere bladspiegel hebt. Maar volgens mij heeft onze zuster diezelfde bladspiegel. En Zacharia 14 staat in vers 1. Zie, de dag komt den Heren. Dat wil zeggen dat de dag des Heren nabij is. Dat hij voor de dag staat. En is nog niet aangebroken. Meestal is de term, zie de dag des Heren is nabij. En daar hebben we het later nog wel over. We hebben het er ook al een paar keer over gehad. Maar als je maar ziet dat dat in die context gezegd wordt. De Heer zal ervoor zorgen dat hij alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzameld, staat in vers 2. Met als gevolg dat de stad zal worden ingenomen. De huizen zullen geplunderd worden, de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Als beeld van het dodenrijk hier. Omdat er achter staat, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Die blijft dus in leven. En de Heere zal uittrekken, hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. Dus de Heer zorgt nu voor dat overblijfsel waarvan hij eerst hen in benauwdheid heeft gebracht. Dus er is iets veranderd. En als de Heer ten gunste van iemand gaat strijden, dan is dat gewoonlijk het gevolg van iemands bekering. Dat je tot geloof komt. En dat is wat Sion, wat Joël 2 dan ook zegt. Hè? Te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn voor degenen die de naam des Heren aanroepen. En die ontkoming wordt hier beschreven in vers 4 en 5. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Dat weten we op grond van Handelingen 1, dat de Heer vandaar weggegaan is en ook weer zo terug zou keren. Werd gezegd door die twee mannen die daarbij waren tegen de discipelen. Die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, de helft deszelfde naar het zuiden. Allemaal details die we laten rusten nu. Dan zult gelieden vlieden door de vallei mijne bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En Azal is eigenlijk een woord wat betekent afgezonderd. Afgezonderde plaats. Bij een andere gelegenheid wordt die Sela genoemd. Of Petra, de Griekse naam. En gij zult vlieden als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En nu komt het vers. Dan zal de Heere, mijn God, komen. Daar heb je het werkwoord komen. Wie komt er?
De
Heere. De Heere, mijn God. Bijna hetzelfde als mijn Heere en mijn God. Wat Thomas beleidt, als je de Heer ziet. Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u. En voor ons is dat niet moeilijk om daar in de gemeente te herkennen, toch? Want wanneer Christus zich openbaart in heerlijkheid, dan worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid, staat ronduit rechtstreeks in Kolossenzen hoofdstuk 3 vers 4. En dus al die heiligen die dan met de Heer komen, dat is de gemeente. Want als de gemeente opgenomen is, zullen we altijd bij de Heer wezen. En hier komt de Heer voor dat overblijfsel wat zich in Jeruzalem bevindt, van Juda. En hij bevrijdt hen, hij laat hen vluchten naar Azal. Dat is aan het einde van de 70ste jaarweek. Want in verband met de dag des Heren wordt het hier genoemd. Dit was één voorbeeld van het komen. Maar daar zijn er vele van. Straks hoop ik nog een paar te laten zien die daarover spreken. We gaan nu eerst even pauzeren. Goed, wij gaan weer even verder. We waren dus bezig met een aantal schriftplaatsen op te zoeken die over dat komen verschijnen dan openbaren. Dan wel openbaren met betrekking tot het volk Israël. Meer specifiek voor Juda geldt. En hebben jullie Zacharia nog voor je open liggen? Nou, laat ik dan meteen ook even naar hoofdstuk 13 toe gaan. Daar staat in vers 8. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. Dus er blijft een derde deel over. En dan staat er, en ik zal dat derde deel in het vuur brengen en zal hen louteren, gelijk men zilver loutert. Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. En het zal mijn naam aanroepen. en ik zal het verhoren. Dus de Heer verhoort op het moment dat ze de naam aanroepen, hè, de naam des Heren. En ik zal zeggen, het is mijn volk, Ami. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. En wat zei Thomas? Die zei het iets meer naar zichzelf toe, mijn Heere en mijn God. En hier vind je het overblijfsel wat door de verdrukking heen dus de naam des Heren aanroept en tot het volk van de Heer wordt. En dat zal erkennen, de Heere is mijn God, Jehovah Elohai, staat er dan, en van Elohim. En het is opvallend dat de Heer Jezus zijn handen en zijn zijde toont. Moet je lezen wat hier staat in vers 6 van hoofdstuk 13. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. De liefhebber, dat is Abraham, de vriend Gods. En het nageslacht van Abraham, die in het verleden de Heer Jezus hebben gekruisigd, overgeleverd hebben om gekruisigd te worden, via de Romeinen dan. Die worden hier bedoeld. Maar als de Heer in de toekomst verschijnt, dan vragen ze dus naar die wonden in de handen. En dat is wat de Heer ook toont. En als je dan ook nog hoofdstuk 12 leest, in vers 10. Daar staat toch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is de geest die ze ontvangen op grond van genade. En omdat ze er ook om hebben gebeden, ze bidden tot God. En zij zullen, en de Statenvertaling heeft het correct, mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dus ze zien de wonden. En zij zullen over hem, en dat is ook correct vertaald, rouwklagen als met de rouwklagen over de enige zoon. Niet een enige zoon, maar de enige zoon staat er in het Hebreeuws nadrukkelijk bij. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over de eerstgeborene. En dat is Christus, de eerstgeborene uit de doden.
Waaruit blijkt dat Heer Jezus Christus Jehovah is.
Uiteraard. Want als je deze schriftplaatsen in het Nieuwe Testament opzoekt, in Johannes, ik meen hoofdstuk 19, waar de Heer aan het kruis hangt, dan is immers hij degene in wie zij gestoken hebben. Het is wel een Romein, maar zij hebben hem overgeleverd met de woorden kruisigd hem. En in Openbaring 1 wordt het ook gezegd. Daar staat, zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Dan heb je het werkwoord komen.
Hoe verklaren de Joden deze tekst?
Die hebben geen Nieuw Testament.
Is dat een
Zacharia? Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben.
Ja, nou, ik denk dat, ik weet niet precies, maar ik denk dat het op dezelfde manier gaat als met Jesaja 53, hè, waar zij zichzelf erkennen in dat lijden wat op de Heer Jezus komt. En waar dan gesproken wordt over een lam wat geslacht wordt, en zij beschouwen zichzelf dan als dat volk wat telkens in oordeel, verdrukking en lijden terechtkomt. Maar ja, het Nieuwe Testament.
De knecht des Heren.
Ja, want Israël wordt ook als de knecht beschouwd. En het is ook zo dat ze door de eeuwen heen altijd lijden en verdrukking gehad hebben. Ja, alleen ze missen natuurlijk volgens dat hoofdstuk de clue. Want wanneer zij dat zullen erkennen, dan gaat het ook over hunzelf. Dat betekent dus dat van wie het gezegd wordt, dus eigenlijk over iemand anders gaat. En dat wordt ons in het Nieuwe Testament uitgelegd in Handelingen 8. als de kamerling daarvan leest. En dan vraagt hij dat aan Filippus en die zegt, nou, dat dat over de Heer Jezus gaat. Dus duidelijk is met het licht van het Nieuwe Testament dat Jesaja 53 over de Heer Jezus spreekt. En zo zou het hier ook gelezen kunnen worden, maar nogmaals, ik weet niet expliciet wat de Joden die zich met de Bijbel bezighouden, het Oude Testament dan, daar precies in lezen. Zou wel interessant zijn om nog eens te weten. Maar goed, het gaat nu even om dat komen, dan wel het verschijnen van de Heer. Nou, de ene die jullie vast allemaal wel uit het hoofd kennen is uit Matteüs 24 vers 30... Daar wordt gezegd, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. We zoeken hem even op, want hoe bekend die ook mogen zijn. Hij staat in de context van dat de dag des Heren aanvangt, omdat daar de tekenen van de zon en de maan en de sterren genoemd worden in vers 29 van Matteüs 24. En er staat terstond na de verdrukking van die dagen, die van vers 21. En dat verwijst weer naar de gruwel der verwoesting. Als je die ziet opgericht worden, dan verschijnt ook die grote verdrukking. En daarna staat in vers 29, en terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dit is de omschrijving van de aanvang van de dag des Heren, vanwege de tekenen die genoemd worden. En de dag des Heren begint dus terstond na de verdrukking van die dagen. Na 3,5 jaar lang grote verdrukking, dus aan het einde van de 70ste jaarweek. En wat staat er meteen daarna? Vers 30, en als dan zal in de hemel verschijnen, zoals de Heer verschenen als de opgestane aan gelovigen, als eerste zelfs aan Maria, Magdalena. Is daar als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, beter het land eigenlijk, want in Zacharia 12 worden ze benoemd, en zullen de Zoon des Mensen zien komende met de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hier wordt verschijnen gebruikt en komen in verband met de komst van de Heer aan het einde van de 70ste jaarweek, als de dag des Heren aanvangt. En dat is in de geschiedenis van Thomas op die 8e dag, na de 7. En ja, verder zou je natuurlijk wat betreft het komen ook nog even naar Hosea toe moeten. Hosea, hoofdstuk 6, is wel een sleutelprofetie in dit verband. Dan gaat het over het terugkeren, het zich bekeren van zowel Efraïm als Juda. Vers 1 staat, komt, laat ons wederkeren, of ons bekeren, kan het ook zijn, Hosea 6 vers 1, tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. En dit zijn, als je het in de letterlijke profetie neemt, dus profetische dagen. 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is al 1 dag, dus 2 dagen zijn 2000 jaren. Maar de dag des Heren zal komen, 2 Petrus 3. En dan heb je weer het kenmerkende punt. Na die 2 dagen, dus bij de aanvang van de 3e dag in deze verhouding, staat hier dat het leven verrijzenis komt voor het volk. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad, dus hij gaat ergens vandaan uit, namelijk uit de hemel. En hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen, als de vroege regen des lands. Dat betekent dat er dus ook zegen komt, want regen is een beeld van zegen. Plasregens van zegen, in positieve zin tenminste. Wat zeg je?
Vroeger.
Ja, vroeger en later regen zijn op regen op tijden, verschillende tijdstippen. Spade betekent
later. Hoe zeg je dat? Als de late regen?
Ja, spade, dat is later. Vroege en spaderegen. Het zijn twee tijdstippen die ook in de Bijbel wel nader beschreven worden. Die allebei dus vruchtbaarheid bevorderen. En hier worden ze samen genoemd in verband met de komst, de wederkomst van de Heer met betrekking tot zijn volk. Na twee dagen en op de derde dag. Gaan we even door naar Joël. Volgende profetie, Hosea Joël. In hoofdstuk 2, daar wordt die vroege regen, de spaderegen, ook genoemd. Vers 23. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven de leraar ter gerechtigheid. Ik hoop dat het ook in uw Bijbel met een hoofdletter staat. Ja. De leraar bij uitstek, dat is God zelf dan wel de Heer Jezus Christus. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen als in de eerste maand. Na maand moet je me doorstrepen, want ze vallen niet in dezelfde maand. Maar als in het eerste, maand staat er ook cursief. Dat hoort er niet te staan. Zoals het vroeger was. En als de Heer dus die leraar ter gerechtigheid geeft, dan is dat dus de komst van de Heer Jezus Christus. Die brengt dus zegen met zich mee, vruchtbaarheid, ook voor het land. En ook dit hoofdstuk staat in de context van de dag des Heren die komt. Later zullen we daar wel op nader op ingaan, maar in vers 31 staat het weer. En dus het herstel van Israël, te beginnen met Juda, is hier ook beschreven. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn. Men kan vluchten door de vallei die ontstaat door de olijfberg die scheurt. Gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. En dan zal hij de gevangenis van Juda en Jeruzalem wenden. Daar begint het mee. En daar is Thomas in die geschiedenis een uitbeelding van. Maar de Heer was al verschenen, een week eerder, op de eerste dag der week, bij die andere discipelen toen Thomas er niet bij was. En dat is in de profetische verhouding dan een beeld van de komst van de Heer voor de gemeente. Bij de opname van de gemeente. En dus voor de zeven om zijn. En dat betekent dus dat de opname van de gemeente vanwege deze typologische uitleg, maar de rechtstreekse hadden we al gezien, de letterlijke beschrijving hadden we al besproken, dat dat dus betekent dat inderdaad ook in typologische zin de opname van de gemeente bevestigd wordt te zijn aan het begin van de 70ste jaarweek. Maar dat moet ook wel logisch zijn, want als die vrouw 7 dagen en 33 dagen onrein is, wanneer begint die onreinheid dan?
Meteen na de
bevalling. Dat ze het knechtje gebaard heeft. En als in Openbaring 12 gesproken wordt over die mannelijke zoon, dat kind wordt weggerukt tot God en zijn troon, gaat het met die vrouw verder. Ze wordt genoodzaakt om te vluchten en ze wordt gevoed. De tweede helft is met name voeden. 1260 dagen, daar heb je die 7 jaren weer samen. Maar daarvoor is het kind al weggerukt, opgenomen. Ook daar zie je in de typologie dus dat de opname van de gemeente bij het begin van de 70ste jaarweek moet plaatsvinden. Nou, dus deze geschiedenis van Thomas heeft dus een prachtige, diepgaande profetische betekenis. Als je Joël 2 vers 27 ook nog even met me wil lezen, dan zie je daar ook die uitdrukking nagenoeg weer staan. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid, dat ik de Heere uw God ben. En Thomas erkent mijn Heere en mijn God. En de Heer is dan in het midden van zijn volk. Hij verschijnt zomaar te midden van hen. Als je die uitdrukking opzoekt in relatie tot dagen van de wederkomst van Christus, dan is dat wel mooi. Wat ons betreft, die noem ik alleen maar, als de gemeente opgenomen wordt, gaat ze naar de hemel toe. Dat zie je in Openbaring, in een prachtig visioen. Het gezicht wat Johannes ziet, in de hemel is daar een troon gesteld. In het midden staat die troon en daaromheen 24 tronen. Waarop de 24 ouderlingen zitten. Die een kroon hebben, maar die feitelijk neerleggen voor degene die op de troon zit. Dus wie staat er in het midden? Jezus. Dat is bij de opname van de gemeente, want de Heer verscheen ook in het midden van die 10. Op de dag van de opstanding. Nou, bij de opname zijn wij naar de hemel gegaan. Wie staat er in het midden? In het middelpunt. Eigenlijk hoort hij in dit leven nu ook altijd in het middelpunt te staan. In heel ons leven, dat is Christus. En wat Israël betreft, als de Heer wederkeren zal, dan verschijnt hij en zal hij ook te midden van zijn volk zijn. Dat was in het verleden al zo. Toen ze uitgetrokken waren uit Egypte en ze stonden in de woestijn en daar was de tabernakel, die stond in het middelpunt en de stammen eromheen. En in de toekomst zal dat ook zo zijn. De Heer zal te midden van zijn volk zijn. Ik lees het u even uit Zefanja. Zefanja, hoofdstuk 3. Dat is weer iets verderop dan Joël. Zefanja, hoofdstuk 3. Er staat in vers 12. Maar ik zal in het midden van u... Dan is het volk Israël te beginnen met Juda. Doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar ze zullen wijden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Dus is het gelovig overblijfsel van het volk. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël. Wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, Jehovah, is in het midden van u. En ook hier leren we uit dat Jehovah niemand anders is dan Jezus Christus, want hij is de werkelijke koning Israëls. Hier staat, de Heere, de koning Israëls, is in het midden van u. En de Heer verscheen in het midden van zijn discipel en richt zich specifiek tot Thomas. En gij zult geen kwaad meer zien, dus na de grote verdrukking. En iets verderop, in vers 7, die staat het nog een keer. De Heer, uw God, is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Hij zal vrolijk over u zijn en met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. En vast weet je ook wel dat Jona, de profeet, dat die ook in het gebed wat hij uitsprak toen hij in de buik van de vis was. Lees het maar eens na in Jona hoofdstuk 2 vers 6. Waar hij dan zegt, gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God. En Jona is in smalle zin een type van de Heer Jezus Christus. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart der aarde. En de Heer stond op de 3e dag. Maar Jona in zijn geschiedenis is een beeld van het volk Israël, wat feitelijk de opdracht kreeg om het evangelie aan Nineveh, de wereld, te prediken, maar dat niet deed. Daarom kwam hij in de wateren terecht, maar na 3 dagen en 3 nachten wordt hij weer levend gemaakt. En terwijl hij in de vis zit, bidt hij dit gebed: Gij hebt me uit het verderf opgetrokken, omhoog gevoerd, o Heere mijn God. En aan het eind van Jona 2 staat: En de Heere deed de vis Jona uitspuwen. En hij kwam op het land en hij kreeg alsnog de opdracht om naar Nineveh te gaan. Zo krijgt ook in de toekomst Israël, of een deel van Israël, de opdracht om het evangelie van het koninkrijk aan alle volkeren te prediken. Wat ze in het verleden niet, nauwelijks hebben gedaan. En ook daar zie je die uitdrukking, o Heere mijn God. En misschien ken je hem ook wel uit de geschiedenis van Elia en op de berg Karmel, waarbij dan gestreden wordt om wie is de werkelijke God? Is het Baal of is het Jehovah? En dan brengen ze een offer. Eerst mogen de Baalspriesters, die pijnigen zich, doen alles, alle moeite, en er komt geen vuur uit de hemel. En Elia bidt en het vuur daalde neder en het volk erkent: Jehovah is God, de Heer is God, de Heer is God. Dat staat ook in de schrift geschreven. En dat lees je in 1 Koningen 18 vers 39. Waar vind je dezelfde soort uitdrukking? Dat is dan meer in het noordelijke rijk. Dat betekent dus ook dat dat andere deel wat aan Thomas toegevoegd wordt, aan Juda toegevoegd wordt, ook diezelfde erkentenis zal hebben. En je ziet dus in deze prachtige geschiedenis een rijke profetische betekenis. En daar ging het me eigenlijk om. Omdat je dan ook op grond van de typologie mag vaststellen dat dus de verschijning van de Heer op de dag van zijn opstanding een beeld is van het verschijnen van de Heer met betrekking tot de opname van de gemeente. Omdat op de 8e dag, dus na de 7, de Heer specifiek zich richt tot Thomas, één van die 2, die nog samengevoegd moeten worden. En daar zegt de Heer ook tegen dat hij in het midden van hen zal zijn. En hij zegt ook tegen hen: vrede zij u lieden. En waar wij nu al vrede met God hebben, waar wij nu al weten dat de Heer in het midden van is, ons is, ook al zien we hem niet, maar hij woont in ons. Ja. Hij is immers in heel de gemeente vertegenwoordigd, in alle christenen die wedergeboren zijn. Daar weten we ook dat we straks in het midden de Heer zien als we in de hemel zijn. En maar ook in Israël zal het zo zijn dat de Heer, de God van Israël, de koning van Israël, wel degelijk te midden van zijn volk zal zijn. En ook in Jeruzalem zal tronen zelfs. Zacharia 8 zegt bijvoorbeeld gewoon ronduit: ik ben wedergekeerd tot Jeruzalem en ik zal daar wonen. Daar zal mijn huis, mijn tempel zijn. Daar zal de Heer aanbeden worden. Dat is allemaal nog toekomst. Maar de ommekeer is op het moment dat de Heer verschijnt aan dat gelovig overblijfsel van het Joodse volk. En daarna wordt het voortgezet. Want de Heer zal dan zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Die bazuin hadden we zo straks al. Hè? En met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de 4 winden. Hij brengt ze terug. Uiteindelijk als gelovig volk naar het beloofde land. En dan worden die 2 huizen 1 volk, 1 koninkrijk onder leiding van 1 koning, 1 herder, Christus. En omdat Christus regeert en wij als gemeente zijn lichaam zijn, zullen wij ook met hem heersen, regeren. En je ziet dus in deze geschiedenis een prachtige illustratie. En als de Heer dan ook nog tegen hem zegt: vrede zij u lieden, dan moet je het woord vrede maar eens opzoeken in de schrift. Want wanneer komt er echte vrede voor het volk? Niet die vrede waarvan ze zeggen vrede, vrede en geen gevaar. Ik heb vorige keer nog gelezen, weet je wel, uit 1 Thessalonicenzen 5. Wanneer zij zullen zeggen vrede, vrede en geen gevaar, dan komt juist een haastig verderver achter de weg. Maar echte vrede, geldt ook voor ons, krijg je in je hart. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus. Als je gelooft in de God van Israël. Als je je leven in vertrouwen aan hem overgeeft. En dat zal het volk ook doen. En de Heer zal hen dan ook inderdaad openbaren. Overvloed van vrede. Laat ik daar vanavond mee afsluiten. In Jeremia hoofdstuk 33 meen ik dat er was. Ja, Jeremia 33. Daar zien we dat de vrede ook voor Juda en Israël uiteindelijk komen zal, omdat ze dan op de Heere zullen vertrouwen. In vers 6 van Jeremia 33 staat: zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. Hosea 6. Hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons verbinden. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Vind je hier ook? En zij zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid. De Heer zal het hen openbaren. Als ze gezond zijn, in hun hart vooral. En ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. Zal ze bouwen als in het eerst. En ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid. De welke zij tegen mij gezondigd hebben. Ik zal vergeven al hun ongerechtigheden. Ja, dat is na 70 weken, weet je nog wel? Daniël 9. Dan komt er een moment dat de ongerechtigheid verzoend wordt. En eeuwige gerechtigheid aangebracht wordt. Dan begint het. En hier staat het al. Met de welke zij tegen mij gezondigd hebben, met de welke ze tegen mij overtreden hebben. En het zal mij zijn tot een vrolijke naam, tot een roem en tot een sieraad bij alle heiden der aarde. Die al het goede zullen horen dat ik hen doe. En ze zullen vrezen en beroerd zijn, in de zin van ontroerd zijn, over al het goede en over al de vrede die ik haar beschik. Hij geeft vrede. Zoals wij vrede bij God hebben, door het geloof omdat we gerechtvaardigd zijn in Christus. Zo zal het volk dat ook ontvangen. Maar de Heer geeft vrede op zijn voorwaarden. En dat is als men de Heer God gehoorzaam is, hem dient, hem gelooft. En daarom zei de Heer, vrede zij jullieden. Het is niet zomaar een gebruikelijke groet en dat doen de Joden vandaag de dag ook nog steeds. Zeggen we allemaal shalom, vrede. Maar de Heer spreekt het uit in een bijzondere lading. Vrede zou de Heer ons geven. Vrede geef ik u, vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft. Maar vrede blijvend in je hart. En wat wij in het bijzonder nog van Thomas kunnen leren is dat we niet zouden zien, maar vooral geloven. Geloven wat de schriften zeggen. Wij wandelen niet door aanschouwen, maar wij wandelen door geloof. Maar eenmaal komt het moment dat we echt zullen zien. Want wanneer Christus zich openbaren zal, dan weten we dat we hem zullen zien zoals hij is en hem zelfs gelijk wezen. Dat is onze toekomst. Nu, wij zien niks van de openbare werken van de Heer in deze wereld, omdat hij zich verborgen heeft. En toch. En we merken wel degelijk dat de Heer een werk doet. We zien mensen veranderen van binnenuit. Maar zoals het vroeger was, in bijvoorbeeld dat volk Israël tekenen en wonder zag in Egypte en in de woestijn, dat is nu niet het geval. En daar zouden we ons vertrouwen niet op stellen. Wij stellen ons vertrouwen op het geschreven woord van God. Dat is de basis voor ons geloofsleven. Dat geeft een goed fundament. En daardoor leer je Christus kennen. Hem zullen we danken.